Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag en van je werkweek. Ik krijg een WhatsAppje binnen, iemand die schrijft: meer carnaval, uitroepteken, en meer niet. Nou, geweldig. Vanaf 11:30 hebben we het in dit programma over het nieuws van vandaag. En dat moet eigenlijk nog een beetje worden gecreëerd, dat nieuws van vandaag. Dat gaat vanmiddag gebeuren. We gaan het hebben over de positie van Kajsa Ollongren na de gewraakte notitie over Pieter Omtzigt. En we gaan het hebben over het minimumloon. Dat gaat voor miljoenen Europeanen omhoog. Hoera, maar dat moet ook iemand betalen. Eerste half uur hebben we natuurlijk het breekijzer. En ik heb een panel. Mirce Westrik van scholieren.com, goedemorgen.
Goedemorgen.
En Hilde Wendel, die is voorzitter van de JOVD. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En zoals gezegd, we beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Ons breekijzer is vandaag: kernenergie is noodzakelijk voor onze energievoorziening in de toekomst. Dit naar aanleiding van een oproep, of eigenlijk hebben ze een soort manifest ondertekend, een aantal D66-mastodonten als Jan Terlouw, Hans Weijers, Alexander Rinooy-Kan, die adviseren het nieuw te vormen kabinet om toch maar eens serieus te kijken naar de rol van kernenergie. Ze hebben een manifest van de Stichting Energietransitie en Kernenergie ondertekend en die draagt een beetje die boodschap uit. En dat is opvallend, want D66 is een beetje twijfelend als het gaat om kernenergie. Wij gaan dus praten over ons breekijzer. Dat is: kernenergie is noodzakelijk voor onze energievoorziening in de toekomst. Wil je meepraten? Bel dan nu naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dan praat je over dat onderwerp mee in de uitzending als je een voorstander bent, maar ook als je een tegenstander bent. En dan ben ik vooral benieuwd waar je je zorgen om maakt. En wij hebben hier wel een mening in de studio. Onze gasten hebben een mening, maar we hebben ook iemand die er echt iets vanaf weet. En dat is Wim Turkenburg, atoomfysicus en emeritus hoogleraar energie aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Eerst maar eens eventjes onze positie bepalen. Ik begin even bij Wim en dan een rondje in de studio. Ons breekijzer: kernenergie is noodzakelijk voor onze energievoorziening in de toekomst. Hoe kijk jij ernaar?
Nou, ik vind wel, zoals ook dat manifest zegt, dat we er goed naar moeten kijken. Maar de stelling dat het per se noodzakelijk is, die deel ik niet. Er zijn ook andere opties, daar moet je ook naar kijken. Dus als je zegt het is per se noodzakelijk, dan zeg ik nee. Maar het kan wel. Het is wel afhankelijk van of je dan ook andere opties wel toestaat.
Ja, en dat
bijvoorbeeld
zijn...
als je geen kernenergie wil, dan sowieso moeten we zon en wind, dat vindt ook iedereen, gebruiken. Maar we zullen dan ook bijvoorbeeld aardgas moeten gebruiken met CO2-afhangende opslag. Mm-hmm. En we moeten ook naar bio-energie durven te kijken. Mm-hmm. En dan ook met CO2-afhangende opslag. Mm. Als je die twee opties daar ook nee tegen zegt, dan kom je haast niet om kernenergie heen in mijn visie.
Ja, dan klinkt kernenergie eigenlijk opeens best wel weer simpel. Als je al die andere dingen moet gaan doen, of je kiest voor kernenergie.
Nou, dat andere is ook niet heel moeilijk. Ik bedoel, kernenergie is absoluut geen peulenschilletje. Voordat een nieuwe kerncentrale staat, zitten we waarschijnlijk ergens tussen 2035 en 2040. Maar dan moeten we nu beslissen om hem te bouwen. Mm-hmm. Het is ook vreselijk duur. Dus het gebeurt alleen wanneer we daar als overheid steun aan gaan geven. Ja. En tot nog toe zegt de overheid, dat doen we niet. Dus de energiebedrijven moeten zelf aan investeren. En dat mag, als je aan de voorwaarden voldoet. Maar dan zeggen de energiebedrijven, het is zo duur, dat gaan we niet doen. Ja.
Wim, blijf even aan de lijn, kom zo bij je. En dan kan je ook reageren op de bellers die momenteel tamelijk massaal inbellen op het nummer 020-468-4x0. En die reageren op ons breekijzer: kernenergie is noodzakelijk voor onze energievoorziening in de toekomst. Ik ga het eerst even aan mijn panel in de studio voor liggen. Mirte, kernenergie doen of niet doen?
Nou, ik ben het met Wim eens dat het mij niet noodzakelijk lijkt. Omdat er heel veel partijen zijn die andere manieren van duurzame energie hebben laten doorrekenen, ook in hun programma's. Waarbij je ook gewoon uitgekomen wordt op klimaatneutraal zijn in 2045 bijvoorbeeld. Dus het lijkt me niet noodzakelijk. Er zitten heel veel haken en ogen aan. Ik ben een beetje bang dat het misschien als een soort rookgordijn gebruikt gaat worden. Dat vervolgens gezegd wordt, hey, we doen kernenergie. Dus dat wind, dat zon, dat laten we maar een beetje liggen. Mm-hmm. Maar ik ben het ook met Wim eens dat er wel open over gepraat moet kunnen worden. Want volgens mij gebeurt dat veel te weinig. En zitten heel veel mensen nog met dat beeld van die Tsjernobyl-ramp bijvoorbeeld in hun hoofd. Terwijl in heel veel landen staat gewoon momenteel veilig een kerncentrale. Mm-hmm. Dus ik ben wel voor dat debat. Maar ik denk niet dat het noodzakelijk is.
Nee. Hilde, ik weet hoe de VVD erover denkt. Hoe denk jij erover?
Ja, het zal jullie misschien niet verbazen, maar ik ben zeker wel voorstander van kernenergie. Voorstander, dat klinkt misschien wel weer heel heftig. Alleen ik denk gewoon inderdaad dat het noodzakelijk is dat je er niet onderuit komt. Alleen ik denk niet dat het alleen gericht moet zijn op kernenergie. Uiteraard moeten we ook nog steeds inzetten op zonne- en windenergie. Dus een energiemix eigenlijk. Maar ja, als we een beetje onafhankelijk willen zijn van het weer en gewoon echt in korte tijd heel veel stroom willen opwekken, dan denk ik dat we er gewoon niet onderuit komen, al zou je dat misschien wel willen.
Ja. Wim, Meerte zegt het net ook al, het debat lijkt een beetje, ja, het gaat een beetje in dogma's, snap je wat ik bedoel? Je wil het niet, punt, en dan is het klaar. Dus er wordt eigenlijk niet over gesproken. Waarom is dat eigenlijk? Waarom maakt dit zoveel emoties los, dit onderwerp?
Nou, dat is natuurlijk een enorme protestbeweging geweest tegen kernenergie in de jaren 70 en 80 en tot die 90. Toen werd gezegd, er gebeurde een groot ongeluk en vervolgens kregen we grote ongelukken eerst in Tsjernobyl en later in Fukushima. En dat is natuurlijk toch een angstbeeld dat men heeft. Ja. Stel je voor, de kans is buitengewoon klein, maar dat je een kerncentrale vlakbij Rotterdam hebt draaien in Moerdijk of op de Maasvlakte. En dat is zo'n groot ongeluk als in Fukushima gebeurt. En dat je dan, laat maar zeggen, 1 miljoen mensen moet gaan verplaatsen langdurig. En dat je de hele economische infrastructuur niet meer kunt gebruiken daar in het Rotterdamse. Dus dat zijn angstbeelden die men heeft. En dus zegt men, ja, moet men dat dan wel doen? Ja. Nogmaals, het risico is buitengewoon klein, maar het is niet nul met de huidige kernenergie-technologie.
Ja. Ik ga even een rondje bellers doen. En ik begin bij Edgar Vos. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg maar.
Ik ben het ik vind ook dat we kernenergie moeten gebruiken. Want het is gewoon schoner. En alle subsidies die nu naar andere vormen van energie gaan, die kunnen beter in kernenergie gaan. En ook als de elektraprijs heel laag is en je zet er een waterstofcentrale naast, dan kan je op het moment dat de elektraprijs laag is waterstof gaan genereren. Ja. Waardoor het rendabel blijft.
Ja, oké. Okay. Doen dus, zeg jij. Moerad, goedemorgen.
Hallo.
Hallo.
Ben ik in de uitzending?
Ja, zeg het maar.
Oh ja, sorry. Ja, ik had het nog niet even door.
Nee,
ja, nee, ik ben ook voorstander van de oproep die een aantal deze investeerders hebben gedaan. En ik denk dat het op de korte lange termijn eigenlijk onvermijdelijk is. Ik denk dat we als Nederland dit ook gewoon heel hard nodig hebben. Als je nagaat dat de alternatieven op zon, wind nog best veel achterblijven. Ik kan me ook nog alle discussies wel hebben dat niemand in zijn achtertuin zo'n windmolen wil hebben. Ja. Dus als ze op dat soort investeringen gaan zitten wachten, dus ik denk dat zeker ook wel moeten blijven stimuleren. Mm-hmm. Maar dat je op de korte termijn, zeker met zo'n kerncentrale wat tegenwoordig heel veilig kan, liever niet natuurlijk, maar dat we dat gewoon keihard nodig hebben. Ja. Ik denk dat we dat niet aan ontkomen.
Ja. Waar moet dat kern komen dan als het in jou ligt?
Dat weet ik niet. Okay. Dus dat is toch wel wijs om daar eens even goed over na te denken. Mm-hmm. Maar dat zullen vast wel slimme koppen zijn om te bedenken wat daar een handige plek voor zou zijn.
Ja, ga ik zo
in ieder geval, de laatste kernrampen die zijn al heel wat jaren geleden gebeurd. Ja. Dus het is ook niet zo dat we elke week een kernramp hebben. Dus dat moet ook wel gewogen worden.
Ja, Fukushima is natuurlijk wel een soort van recente geschiedenis. Maar ik snap je punt. En zometeen gaan we even met Wim bespreken waar zo'n ding dan kan staan. Edwin, goedemorgen.
Ja, hoi.
Zeg
hoor je mij?
Jazeker.
Ja, ik vind het jammer dat er zo'n politieke stroming is opeens, waardoor een paar mensen die willen scoren met kernenergie, die denken dat het op korte termijn een oplossing is.
Nee, dat zegt niemand, geloof ik.
Dat vind ik wel een beetje, want de een die kopieert het gedrag van de ander wat betreft die opvattingen. Dat het nou wel meevalt, die straling. Maar we vergeten dat in de tijd dat we nu kernenergie hebben, we al een paar rampen hebben gehad, maar we vergeten vooral dat er ook oorlogen zijn gevoerd met die wapentechnologie die er ook aan vast zit. En daar wordt nu helemaal aan voorbij gegaan. Een dirty bomb bijvoorbeeld die zomaar door terroristen kan worden ingezet.
Ja.
Dat afval dat blijft altijd voor honderdduizenden jaren radioactief. Dat moet altijd gemonitord worden. Mm-hmm. Dat wordt nooit 100% gegarandeerd. Niemand controleert dat voor honderden jaren goed. En daar gaan we nu maar even aan voorbij, alsof dat maar een bijverschijnsel is. Dat afval, daar zaten we onze generaties nog honderden, duizenden jaren mee op. Ik snap niet dat mensen dat kunnen verantwoorden naar hun kinderen toe, dat we dan maar schone energie. Dit is geen schone energiebron. Dit is een levensgevaarlijke energiebron eigenlijk. Mm-hmm. Die wordt nu gebruikt om maar te scoren, omdat we dan tegen windmolens en zonne-energie zijn. Het is gewoon belachelijk. Als je een beetje gaat verdiepen in de geschiedenis van de kernenergie, En als je ziet in de 50, 100 jaar dat we nu dit al gebruiken, hoeveel rampen we al hadden. We hebben honderden proeven gedaan, waardoor de aarde bijna nog net niet onleefbaar is geworden. Maar die plekken die, waar die proeven wel zijn geweest, daar kun je niet meer wonen. Nee. Er worden nu in China al 6 nieuwe kerncentrales gebouwd. Ook met de korte termijn oplossing van, ja, dat is beter voor het milieu. Ja,
dus jij zegt eigenlijk, het is een...
Die, van die de 30 jaar daarna. Onze generaties daarna, daar gaat het over. We praten nu alleen maar voor nu. Een korte, makkelijke termijnoplossing, daar is de VVD voor.
Edwin?
En die hebben geen goede lange termijn visie voor de opslag van het afval.
Ja, jij zegt dus eigenlijk, het is een recept voor ellende.
Nou, je kunt toch niet over 50 jaar of 100 jaar zeggen, de natuurrampen, die zijn ook nog aanwezig. Ja. Die gaan ook nog komen. Ja. He, kijk maar naar de Ring of Fire in het Verre Oosten, waar al heel veel kerncentrales zijn. Er komt gewoon een grote kernramp in de toekomst. Dan kun je gewoon, als je statistisch iets gaat analyseren, dat we nu al zoveel ongeluk hebben gehad, kun je er niet van uitgaan dat de komende 50 jaar niet nog een ongeluk gaat gebeuren.
Duidelijk, Edwin, dankjewel. Heel veel bezwaren dus. Ik heb proberen mee te schrijven, maar ik kwam bijna niet naartoe. Afval inderdaad, maar bijvoorbeeld ook het misbruik van die technologie. En dat wil ik dan toch even voorleggen aan Wim. Die zorgen van Edwin, zijn die enigszins realistisch of gooit die wel heel veel op een hoop?
Nee hoor, er zijn grote vraagstukken gerelateerd aan kernenergie. En dat is een van dus de kans op een zeer ernstig ongeluk. En ik denk ook dat er de komende 50 jaar best wel een kans is dat er weer ergens in de wereld zoiets gebeurt. Met name in landen waar geen democratie heerst. En dus technici ook als het ware onder het juk van overheden moeten werken. Dus dingen moeten doen die ze eigenlijk niet wilden. Zoals in Tsjernobyl gebeurde, maar eigenlijk ook tot op zekere hoogte in Japan gebeurde. Mm-hmm. Nou, dan heb je ook nog de kans op het vraagstuk van radioactief afval. Dat moet je inderdaad, als daar bepaalde stoffen in zitten, zoals plutonium, moet je zeer langdurig, daar praat je over honderdduizenden jaren, veilig weten op te slaan. Ja. Dat kan misschien ook wel technisch, zeg ik erbij. Het derde grote vraagstuk is natuurlijk wat de beller noemde, dat je inderdaad gekoppeld aan het gebruik van kernenergie voor vreedzame toepassingen ook misbruik kunt hebben door terroristen. En ook dat dat grondstof is om kernwapens van te maken. Ja. Dus je moet dan een technologie hebben, ook bij kernenergie, en ook systemen die dat zoveel mogelijk voorkomen. Nou, dat zijn drie grote vraagstukken waardoor er zorgen zijn. Tegelijkertijd, je moet het ook niet overdrijven, denk ik. Aan alle energiesystemen zitten problemen. Dus het is een soort afweging van wat zijn de voor- en nadelen. En daarnaast, wat zijn de kosten? En daar is kernenergie een relatief dure optie.
BNR breekt. Ivan Verrips.
In mijn panel zitten Hilde Wendel, zij is voorzitter van de JOVD, en Myrthe Westrik van scholieren.com. We praten over ons breekijzer. Dat is vandaag kernenergie is noodzakelijk voor onze energievoorziening in de toekomst. Wil je reageren? Bel nu 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik heb Wim Turkenburg bij me, die hoorde je net. Atoomfysicus, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En onder andere Jaap, meneer Christiansen en Rudy hangen nog aan de telefoon. Ik ga jullie zo meteen aan het woord laten. Blijf dus even hangen. En wil je ook reageren? 020-468-4x0. Myrthe, de milieuclubs zijn eigenlijk allemaal tegen.
Ja.
Is dat eigenlijk niet gek? Want het is heel erg schoon. Waarom zou je dat tegen zijn?
Nou, ik vond net een heel goed punt wat gemaakt werd door de hoogleraar. Dat kernafval dus 100.000 jaar nog schadelijk blijft. Ja. Dat betekent dat wij voor 100.000 jaar moeten kunnen garanderen dat dat veilig opgeslagen blijft. Mm-hmm. Ik heb zoiets van, hoe kunnen wij in hemelsnaam weten, of we zitten in het jaar 2000, weet je, hoe kunnen we zo ver vooruitkijken en bedenken van, dan zal het nog wel veilig onder de grond liggen.
Ik weet nog eens wat ik morgen eet.
Nou, precies. Ja. Er zijn zoveel dingen die de mens überhaupt niet voorzien heeft de afgelopen tijd. Überhaupt klimaatverandering. Mm-hmm. Hadden we het daar 100 jaar geleden over? Nee, waarschijnlijk niet. Dus ik vind het eigenlijk best wel een goed punt dat hij maakt. Voor zo'n lange tijd moeten we ervoor zorgen dat dat veilig blijft. En ik heb het gevoel dat opnieuw de nieuwe generatie hiermee opgezadeld wordt met dit vraagstuk. Terwijl dat volgens mij juist is wat we niet moeten willen. Ja. En er werd net ook gezegd, het is onvermijdelijk. ja, waarom is het onvermijdelijk dat we overgaan op kernenergie? Want er zijn genoeg plannen ook voor wind- en zonne-energie, ja, die in de buurt komen van, ja, klimaatneutraal.
Hilde, die afvalvraag. Jij kan waarschijnlijk ook niet 100.000 jaar in de toekomst kijken. Anders dan zou je een hele
goede baan hebben ergens. Ik moet zeggen dat langetermijn denken best gezond is. Dus alvast nadenken over wat je morgen gaat eten zou best een goede tip zijn.
Ik weet het, ja, ik doe elke boodschappen. Dat is heel erg onhandig. Klopt inderdaad. Ja, pijnlijk. Vertrouw jij dan dus meer op de innovatiekracht van onze wereld in de toekomst? Dat je denkt van, nou ja, voor de komende 10 jaar of 50 jaar of 100 jaar kunnen we misschien wel veiligstellen. En je krijgt een beetje, ja, wie dan leeft, wie dan zorgt, we zien dan wel.
Nou ja, ik vind het wel interessant, want ik denk juist dat de klimaatproblematiek aanpakken, dat juist iets is wat wij voor de nieuwe generatie moeten doen. Mm-hmm. Dus ik vind het wel interessant dat het wordt neergezet alsof het juist iets is waar we nu wat aan hebben. Nee, we moeten juist nog 10 jaar bouwen en het is pas later als we er wat aan hebben. Als we kijken naar dat kernafval, tuurlijk, dat blijft een probleem. Hè? Daarom zei ik ook van ja, een groot voorstander is misschien wat overdreven, maar je moet het gewoon niet uitsluiten. Mm-hmm. Maar als je ziet hoeveel kernafval daadwerkelijk uit zo'n kerncentrale komt, dan is dat echt bizar weinig. En tuurlijk is daar nog geen definitieve oplossing voor, behalve het heel ver onder de grond stoppen. Maar ik denk dat het daarin belangrijk is om inderdaad naar de lange termijn te gaan kijken en zorgen dat je veel meer haast achter die innovatie zet, ja, zodat we daar een definitieve oplossing voor hebben.
Maar waarom niet meer haast achter meer windenergie, meer zonne-energie? Dat je dat geld, want er gaat enorm veel geld in zitten in die kerncentrales, waarom niet dat geld inzetten in energie die gewoon komt van zon en wind? Want dat uranium, toch, het wordt gemaakt met uranium, raakt ook op een gegeven moment weer op. Waarom wordt dat geld niet gewoon nog verder ingezet dan wat jou betreft in wind- en zonne-energie?
Nou, ik vind nog steeds dat we ook daarin zouden moeten investeren. Maar ik denk wat het probleem is hiermee is dat iedereen groot voorstander is van zon- en windenergie, totdat het in de achtertuin geplaatst moet worden. Dat zagen we natuurlijk ook in Amsterdam. Hè. GroenLinks, groot voorstander van windmolens. Maar op het moment dat het daar geplaatst moet worden, dan komen de inwoners die zelf GroenLinks gestemd hebben ineens in opstand. En ik denk dat het probleem is. Nederland is gewoon al best wel vol. We moeten heel veel huizen gaan bouwen. En we zeggen de hele tijd, we willen zonnepanelen en windmolens. Wat mij betreft gooien we ook alle daken vol met zonnepanelen en windmolens op zee. Maar we moeten ook niet vergeten dat niemand dat ding in de achtertuin wil hebben.
En maar die zonnepanelen wel toch, als er meer wordt ingezet op mensen helpen met die zonnepanelen?
Ik denk dus echt dat het te makkelijk wordt gezegd dat we daarop moeten investeren. Omdat mensen uiteindelijk geen zonneweiders en zo willen.
Laten we nog even over kernenergie praten. We hebben nog een minuutje of 6 en er zijn nog zo'n 34.000 dingen die ik wil bespreken. Te beginnen over thorium. Daar hoor je ook veel over. Ik heb ook 2 mensen aan de telefoon erover. Jaap, heel kort. Thorium, goed idee? Jaap?
Ja.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Thorium is een goed alternatief in de discussies over de afvalproblemen. En dat wordt veel te weinig besproken, heb ik de indruk.
Ja, nou weet je, dat gaan we dan zo gelijk even met Wim doen. Meneer Christiansen, thorium, zie je het wel zitten, geloof ik?
Thorium, geen enkel probleem.
Nou, Wim.
Er zijn vele soorten oplossingen.
Ja.
En ja, weet je, of je het nou met gesmolten zoutreactoren of zeer hoge temperatuurreactoren, gasgekoelde snelreactoren. Ja, je hebt echt een aantal oplossingen die ertussen zitten, die echt het reduceren tot 300 jaar halfwaardetijd. En het dus een heel stuk minder lang bewaard moet worden.
Ja, nou Wim, treed nog even in het vak van hoogleraar en probeer binnen een halve minuut een college te geven. Wat is thorium en waarom is het veelbelovend of moeten we ermee?
Ja, thorium is een grondstof. Daar kun je splijtstof van maken. Dus het is geen splijtstof, het is een grondstof. Uh-huh. Die kun je omzetten in kerncentrales in uranium. En dat uranium kun je dan weer als splijtstof gebruiken. Dus daar kun je energie mee opwekken. Nou, dat thorium is 3 keer, 4 keer meer voorradig op de aarde dan uraan. Uh-huh. Het wordt heel weinig of niet toegepast op dit moment in de kernenergiesector. Dat heeft een aantal redenen. Je zou het wel kunnen doen. En het voordeel is, en nu, de beller zei dat ook, dat je dan als je thorium als grondstof gebruikt veel minder of geen plutonium produceert. Uh-huh. Dus geen langlevende radioactief afval krijgt. Dus het is een voordeel. Alleen de technologie om dat thorium op een goede manier in te zetten bij goede centrales die ook zeg maar inherent veilig zijn, daar wordt aan gewerkt. Maar die technologie is er niet of nauwelijks. Nee. Je moet daaraan werken. Dat duurt nog een jaar of 30, 30, schat ik. Dat is onder andere de gesmolten zoutreactor, waar je dan wellicht thorium in zou kunnen gebruiken. Maar dat is dus tot 2050 niet echt een oplossing. Nee. Dat komt wel daarna. Okay. Dus als we nu over kernenergie praten, dan moet je echt hebben over bestaande reactoren die je kunt kopen. Die zijn 10 keer veiliger dan de reactor die in Borselen staat. Mm-hmm. Ze worden in Europa ook gebouwd op verschillende plekken. En de vraag is, ga je ze ook in Nederland bouwen? En er zijn 3 plekken in Nederland waar je ze in principe zonder meer neer zou moeten kunnen zetten. Mm-hmm. Dat zegt de regering al heel lang. Dat is in Borselen, dat is op de Maasvlakte en dat is in de Eemsmond. Ja. Maar nogmaals, de energiebedrijven zeggen het is zo duur, wij kunnen dat niet betalen. Dus overheid, subsidieer maar. Of zorg ervoor dat die kilowatturen die wij opwekken met die kerncentrale een hele goede vergoeding krijgen, bijvoorbeeld 10 cent per kilowattuur. Ja. Maar ja, en daar moet nu het kabinet een beslissing over gaan nemen. Willen we dat? Gaan we dat doen? Gaan we daar miljarden in investeren de komende paar jaar of doen we dat niet?
Jij noemde net al eventjes landen om ons heen of andere EU-landen. Daar zijn best wel veel verschillen. Frankrijk is geloof ik koning nucleair energie met zo'n 56 kerncentrales. België en Duitsland die sluiten hun centrales of neigen die kant op. Waar moeten we ons bij aansluiten? Er zijn verschillende kampen dus.
Ja, nou, Frankrijk die gaat zijn afhankelijkheid in de elektriciteitsvoorziening terugdringen van ongeveer 3/4 van de stroom uit kernenergie naar de helft. België is van plan om binnen een paar jaar alle kerncentrales te sluiten. Ik denk niet dat dat lukt. Maar ze willen daarvan in de plaats dan gasgestookte centrales gaan neerzetten. En dan zou je daar ook die CO2 moeten afvangen en opslaan. Dan heb je ook schone stroom. Duitsland doet hetzelfde. Die is er echt mee bezig. Dus daar worden alle kerncentrales gesloten. En die willen ook gascentrales gaan neerzetten. En dan CO2 waarschijnlijk gaan afvangen en ondergrond opslaan. Zodat je daar geen klimaatbijdrage bij hebt. Daartegenover heb je andere landen. Denk aan Finland. Die kerncentrales bouwt. Engeland, wat investeert ook in nieuwe kerncentrales. Dus het is inderdaad een beetje een gemengd beeld in Europa.
Ik laat zo nog even kort. Dan ga nu even het woord aan Rudy van Es laten. En daarna nog een suggestie van Joost, die ik even jullie wil voorleggen. Rudy, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik vind een paar dingen heel vreemd. Van punt 1, ik woon in Oost-Groningen. Ik kijk tegen de grootste molens van. Van Nederland dan, die staan er wel in Duitsland. Ik heb er absoluut geen last van. Mm-hmm. Als wij een molen in de tuin willen hebben, dan hebben we een probleem. Maar een kerncentrale kan wel. Mm-hmm. Nog een dingetje is, we willen wel kernafval in de grond stoppen, maar afvangen van gas met CO2, dat willen we niet. Dat hebben we eigenlijk nog niet gedaan. Laten we dat nou eens een keer proberen. Gas is een van de schoonste brandstoffen die op de markt zijn. Laten we dat gewoon gebruiken.
Ja. Voorlopig geen kerncentrales, dus wat jou betreft. Dan tot slot nog de suggestie van Joost, zoals beloofd, die WhatsAppt. Kunnen we dat radioactieve afval niet verzamelen en in één keer de ruimte inschieten? Wim.
Ja, dat is een heel oud idee. Er is al heel snel gezegd, al in de jaren 70 en 60... dat moeten we zeker niet doen. Er gaan nog te veel lanceringen mis. En dan valt dus al dat afval wat in die raket zit, valt terug op aarde. Dan heb je daar toch een heel groot gebied wat zwaar radioactief besmet kan zijn. Hm. Ook omdat afval kan verbranden in de ruimte als het terugvalt. Dus dat naar de zon schieten, dat is een aardig idee, maar toch een heel onverstandig idee.
Ja, oké, dan gaan we dat maar niet doen, denk ik.
Wat we daarmee willen doen, dat doen ze al in Finland. Dat zijn in rotslagen diep onder de grond mijnen maken. En daar ga je dat afval in opslaan. En dan sluit je als die mijngangen, die schachten vol liggen met afval, dan sluit je ze helemaal af. En dan is de gedachte van die rotslagen, die liggen daar al miljoenen jaren. Mm-hmm. Nou, die houden het wel uit met zo'n schacht met radioactief afval voor de komende, zeg maar, 250.000 tot 500.000 jaar. Mm-hmm. Dus dan is het afval daar veilig. Dat is het idee eigenlijk in Finland. En in Nederland kijken we naar onder andere kleilagen, waar we ook dat soort schachten zouden willen maken. Maar dat is nog onzeker wat we gaan doen.
Dankjewel, Wim Turkenburg. Fijn dat je wilde meepraten. En de conclusie is toch een beetje dat we misschien wel serieus over moeten gaan praten, maar dat er wel heel erg veel bezwaren zijn. En op korte termijn wordt het zeker niks. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt praat ik over het nieuws van de dag. Onder andere het debat van vanmiddag in de Tweede Kamer met de voormalig verkenners Ollongren en Jorritsma. En beide gasten zien daar naar uit naar dat debat. En we gaan het hebben over het minimumloon. Dat gaat voor zo'n 24 miljoen Europeanen omhoog. Goed nieuws, toch? Tot zo.
Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. We bespreken het nieuws van de dag met vandaag in mijn panel Meerte Westrik van scholieren.com en Hilde Wendel, zij is voorzitter van de JOVD. Het wordt een politiek dagje vandaag. Ik zag dat er vanaf 3:15 op zijn vroegst er een debat zou kunnen komen, want dan kan Wilders het aanvragen in de regeling van werkzaamheden over de oud-verkenners in de nieuwe Kamer. Ja, positie, omzicht, functie elders. Er wordt waarschijnlijk urenlang over die vier woorden gepraat vandaag in de nieuwe Tweede Kamer. Luister even mee naar politiek verslaggever Thomas van Groningen. Die legt uit waar de spanning zit.
We weten dat de verkenners, de oude verkenners, Ollongren en Jorritsma, daarvan zeggen dat het bij hunzelf en bij ambtenaren vandaan komt en dat dat niet in gesprekken is geweest. Nou, daar zal de Tweede Kamer echt op doorzagen. Wat is nou de aanleiding geweest om het hierover te hebben? Waar komt dit idee nou vandaan? En men wil gewoon eigenlijk een beetje het beeld hebben van hoe ontstaat zo'n iets. Hè? Hoe je bereidt je voor op zo'n gesprek met Rutte en Kaag die dag. En dan komt dan bij iemand uit zijn brein om op te schrijven, we moeten het over die Pieter Omtzigt hebben.
Hilde, is de popcorn in huis gehaald?
Ja, nou, ik vind het wel weer heel treurig dit, hoor. Maar goed, ik vind het gewoon zo jammer. Het vertrouwen in de democratie is zo verschrikkelijk beschadigd afgelopen tijd. En ik hoopte gewoon echt na alles van de toeslagenaffaire ik hoop nou gewoon dat dit heel snel wordt opgelost. Mm-hmm. En dat we nu met z'n allen kaart aan de slag kunnen om het vertrouwen in de democratie te herstellen. En als je dan dit nu alweer ziet, dan denk ik van, oh jongens, waar zijn we nou weer mee bezig? Dus wat dat betreft, popcorn vind ik, normaal gesproken vind ik het nog wel grappig als er een keer wat gebeurt. Maar dit, nee.
Dus eigenlijk als het niet zo snel was het grappig geweest?
Ja.
Ja. Vind jij het wel grappig?
Ja, ik moet wel altijd lachen om hele trieste dingen, maar dat zal mijn humor zijn. Nee, ja. Ik ben het wel met je eens. Het is natuurlijk eigenlijk heel treurig. En vooral dat gedeelte over Omtzigt, daar zal heel veel over gepraat worden, denk ik, vanmiddag. Ik ben heel benieuwd waar ze mee komen. Of ze met iets anders, met een andere verklaring komen dan wat in die toch wel redelijk vage brief stond.
Ja.
Ik vraag me ook af of ze het ook nog gaan hebben over de onderliggende structuur van die hele procedure. Want we kunnen natuurlijk op alle ophef ingaan, wat heel goed is. Ze moeten gewoon een verklaring afleggen, vind ik. Mm-hmm. Maar volgens mij, sinds 2012, is de koning bijvoorbeeld niet meer de verkenner. En zijn dat dus nu twee mensen die best wel dicht bij hun eigen partij zitten. Nou, misschien moet daar ook wel eens eventjes kritisch over gepraat worden. Van, hey, moeten we niet gewoon iemand hebben die partij onafhankelijk is, zeg maar. Die niet zo dicht bij die partijen zit. Ja. En die dus minder belangen heeft in die formatie.
Zou dat een goed idee zijn, Hilde?
Nou, ik weet het niet. Ik vind het eigenlijk juist wel mooi dat de grootste partij vaak een verkenner levert. Mm-hmm. En ik vind het nu ook juist een mooi gebaar ook van de VVD dat ze zeggen, weet je, we sturen er gewoon twee op pad. We laten gewoon zien dat we echt het liberale motorblok willen vormen met D66. Mm-hmm. Dus nee, op zich het systeem heb ik niet zoveel op tegen. Maar dan moet het natuurlijk wel net even wat beter uitgevoerd worden dan dat het nu is gebeurd.
Ja, D66 had Jan Terlouw kunnen sturen. Dan hadden ze gelijk die kernenergie erin kunnen fietsen. Wilders gaat naar verwachting wel een motie van wantrouwen indienen tegen minister Ollongren. Althans, ja, zij is dus verkenner en zal als in die hoedanigheid ook in de Kamer staan. Maar zij is ook demissionair minister. Dat is natuurlijk wel een beetje ingewikkeld allemaal. Want zij staat er als verkenner, maar ze is ook gewoon minister. Dus dat is dan toch misschien niet helemaal. Dat is dan toch een beetje onhandig, denk ik, Hilde.
Ja, ik vind het wel lastig, hoor. Want aan de ene kant zou ik zeggen van, ja, weet je, dit heeft ze gewoon als verkenner gedaan. Dat betekent dan dat ze nu geen goede minister kan zijn. Mm-hmm. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat het vertrouwen toch wel echt hard is beschadigd. Dus ik vind het wel een hele moeilijke situatie, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En hoewel ik altijd eigenlijk heel fel overal in ben en directe mening heb, wil ik nu eigenlijk ook wel gewoon het debat afwachten en kijken. Want ik hoop gewoon dat er echt een goede uitleg komt. Ja. Maar ik kan me nog niet helemaal indenken wat dan een goede verklaring zou zijn.
Nee, precies. Want stel dat het zo zou zijn dat zij zeggen, inderdaad, en iedereen erkent dat, dit zijn echt onze eigen notities. We hebben er niet over gesproken. Dit is niet komt uit iemands koker of iets dergelijks. Is dan de kous af? Is de kous nog lang niet af?
Nou, ik vind het dus niet eens zo gek dat er misschien op een bepaald punt gepraat is over hoe Omtzigt zou liggen in een eventueel kabinet. Maar die woorden functie elders doen het hem volgens mij. Want daar lijkt het gewoon, dan lijkt het erop dat ze hem willen wegwerken. Dus het zou mij heel goed lijken als ze überhaupt uitleggen wat ze daarmee bedoelen. Mm-hmm. Dat lijkt me dat lijkt me een eerste hele belangrijke stap. Dat mensen weten dat het dus niet is van... we willen hem ergens een baantje aanbieden... zodat hij maar ver van ons afblijft. Mm-hmm. Volgens mij moet gewoon uitgelegd worden... wat er überhaupt met die woorden echt bedoeld is. Volgens mij is dat het allerbelangrijkste.
Ja. Ik ben ook benieuwd naar het optreden van Sigrid Kaag... want die is tamelijk onzichtbaar de afgelopen week.
Ja, en die heeft natuurlijk gepleit voor dat nieuwe leiderschap. Ja. En die openheid, transparantie, ja, dat is niet helemaal... Of in ieder geval het formeren langs de lijnen van de inhoud, zei ze geloof ik. Nou, alles wat op dat briefje stond, wat is uitgelekt, waren nou niet echt inhoudelijke dingen.
Nee. Is dit nou een... jullie ze hebben al bijna niet in de Kamer gezeten, ik ook niet, dus dat is slecht in te schatten. Maar is dit nou een fijne vuurdoop? Of is dit ook wel heel naar om zo te beginnen, je eerste debat met zo'n konkel Den Haag Haags verhaal?
Ik denk zelf wel dat het heel naar is om mee te beginnen. En ik ben ook wel heel nieuwsgierig naar het debat van vanmiddag. Want wat je natuurlijk ziet is dat de nieuwe Kamer is geïnstalleerd. Mm-hmm. En wie zitten er in die nieuwe Kamer? Dat zijn ook mensen als Mark Rutte en Sigrid Kaag. Precies. Natuurlijk die op de lijst hebben gestaan. Dus ik vind het wel, de scheiding der machten is niet helemaal aanwezig, denk ik, vanmiddag. En daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar hoe dat zich gaat uiten, moet ik zeggen.
Want we gaan Rutte dus niet in vak A zien, maar echt in de bankjes, hè?
Een interruptiemicrofoon.
Ja. Ja, lijkt me heel ingewikkeld. Ja.
Nou, we gaan het zien. Ik zag, wat ik al zei, Thomas van Groningen, onze politiek verslaggever, twitteren dat vanaf 3:15 Wilders dat verzoek tot dat debat kan indienen. Dat was eerst wat eerder, maar dat is nu dus verlaat. En daar gaan we je natuurlijk ook hier op BNR de hele dag van op de hoogte houden. Althans, vanaf het moment dat het debat begint. Dat zal dus vooral bij in de middag zijn, zometeen vanaf 4:00. We gaan een rondje met eigen nieuws doen. Wat is jullie allemaal opgevallen in het nieuws? En ik wil beginnen met Meerte. Waar wil jij het over hebben?
Ja, de eerste uitzending dat ik hier zat, begon ik met het eigen onderwerp straatintimidatie.
Oh, dat is dus toch van jou. Oh, grappig. Ik wist dat je het hierover wil hebben. Vandaag toen dacht ik, we hebben het hier eerder over gehad. Ja. Met wie? Maar met jou dus. Okay, ja.
Nou, het heeft dus geen indruk gemaakt, jammer. maar ik zag toevallig vanochtend weer een bericht over straatintimidatie. En dit keer een onderzoek in Den Haag. Waaruit blijkt van INO Research, trouwens, dat is wel goed om daar even bij te zeggen, dat bijna de helft van de Hagenaars de afgelopen 12 maanden te maken heeft gehad met straatintimidatie. Mm-hmm. En dat is dus nastaren, naroepen,
fluiten.
Vaak fluiten, mannen die bijvoorbeeld achter vrouwen aanlopen. En er is heel vaak al onderzoek gedaan hiernaar. Een tijdje terug bleek dat 80% van de vrouwen, het overkomt vooral vrouwen, ook mensen van de LGBTQ community, mm-hmm, maar vooral vrouwen, dat 80% van de vrouwen er wel eens mee te maken heeft gehad. En nu dus weer zo'n onderzoek. Bijna de helft van de Hagenaars die heeft meegemaakt. Was een initiatief van een GroenLinks'er daar in de gemeenteraad. Mm-hmm. En die wil nu ook gaan kijken naar het eventueel strafbaar maken van straatintimidatie. Want dat is dus nog niet strafbaar. Nee. En ik denk dat je met het strafbaar maken van straatintimidatie een heel goed signaal gaat afgeven. Er is nu ook een petitie van Stichting Stop Straatintimidatie. Mm-hmm. Die kunnen mensen tekenen als ze dit horen. En ze denken, ik wil ook dat straatintimidatie strafbaar wordt. Dus er komt steeds meer aandacht voor. Nu dus weer zo'n onderzoek. En ik vind het toch belangrijk om... even benoemd weer te hebben.
Hilde, jullie zijn ook geloof ik ook bezig om je daar hard voor te maken.
Ja, klopt, inderdaad. We zijn heel veel bezig met de aanpak van seksueel geweld eigenlijk. We zijn ook bezig in samenwerking ook met Rutgers. Mm-hmm. En met nog een aantal anderen eigenlijk, om echt ervoor te zorgen dat het iets is wat ook echt in de formatie een rol gaat spelen. Dus we willen heel graag echt dat de aanpak van seksueel geweld breed gezien in het regeerakkoord terechtkomt. En als mensen willen weten hoe dat moet gebeuren, dan kan ik er nog wel even een uurtje over kletsen. Maar een van de onderwerpen die ik heel belangrijk vind is inderdaad straatintimidatie. Want ik vind het echt schandalig dat het nog steeds niet strafbaar is om mensen na te roepen. En het heeft wel de consequentie dat ik niet met een veilig gevoel over straat kan 's avonds. Want het is echt een groot probleem. Ik woon zelf in Den Haag en het overkomt je echt heel vaak. Ja. En dat in ons land vind ik schandalig.
En hoe zou je dat willen regelen dan? Want je kan niet het verbieden om te fluiten of zo. Dus, hoe kan je dat regelen?
Nee, ik denk dat je het nasissen bijvoorbeeld wel strafbaar kan stellen. Ja.
Ja, er is natuurlijk met beledigen. Er zijn heel veel mensen die zeggen van je kunt het toch niet bewijzen of je kunt mensen er toch niet voor oppakken. Maar er zijn meerdere wetten waar uiteindelijk gewoon een rechter moet gaan bepalen wat de context was, wat er precies is gebeurd. En die aan de hand daarvan gaat bepalen of iemand strafbaar is. En ik denk dat het überhaupt al het signaal is dat je het strafbaar maakt, dat het dus niet oké is. Ik denk dat er een heel, heel duidelijke... die lijn is misschien vaag, maar er is echt een verschil tussen intimidatie en iemand gedag zeggen op straat, bij wijze van spreken.
Dat is wel duidelijk.
En En ik denk dat ook bijvoorbeeld dingen als straatverlichting. Ik zie dat hier in dat artikel dus van Omroep West zie ik dat ook staan. Heel veel mensen geven ook aan, 86%, dat goede straatverlichting ook heel erg kan helpen bij een veiliger gevoel. En dat mensen zich toch meer gezien voelen, ook dus mannen. Waardoor ze misschien minder snel dit soort dingen zullen doen.
Ja, het is ook belangrijk om elkaars grenzen daarin te leren kennen. En ik denk dat die bewustwording ook wel heel belangrijk is. Want wat je ziet is dat mannen zijn toch vaak de mensen die dat doen.
Sorry.
Nee, maar je ziet toch vaak dat het mannen zijn die dat doen. En die dat soms misschien zelfs zien als een soort van versiertruc. Of gewoon willen laten weten dat ze iemand knap vinden. En ik denk dat we daar ook eens van af moeten. Want ik denk dat heel vaak de mannen die dat naast ze doen zich niet eens bewust zijn wat ze daarmee aanrichten.
Ja, precies. Daar ligt denk ik ook een hele grote rol in. Gewoon het vertellen wat het met vrouwen doet. En dat het dus niet oké is, inderdaad. Ja. Gewoon in dat preventiegedeelte.
Nou, Hilde zegt dus in het regeerakkoord, daar zal je vast bij aansluiten.
Kom maar op.
Lijkt me wel, ja. Hilde, wat is jou opgevallen nieuws? Waar wil je het over hebben? Ik geloof dat het ook over Den Haag gaat, hè?
Ja, gaat toevallig ook over Den Haag. Ja, het was een opinie in de Telegraaf, als ik het goed heb, van de wethouder onderwijs uit Den Haag. En dat ging over eigenlijk kinderen. Het gelijke kansen voor kinderen beginnen natuurlijk in het onderwijs. Ja. Het ging eigenlijk over de taalachterstand, dat toch wel heel veel kinderen hebben. En dat het daarin belangrijk is natuurlijk dat de overheid die gelijke kansen voor kinderen creëert. Mm-hmm. Maar wat je nu ziet is dat er toch heel veel gezinnen zijn die thuis geen Nederlands spreken. Mm-hmm. Waardoor kinderen eigenlijk van jongs af aan al een taalachterstand opbouwen. En dan zijn de leraren echt keihard aan het werk om te proberen om dat nog in te dammen. Maar die kunnen dat niet alleen. Het is echt een gedeelde verantwoordelijkheid. En ik las die opinie en ik dacht, ik vond het mooi dat er zo in stond. Want het was eigenlijk een oproep van vanuit de overheid gaan we keihard ons best doen. En we gaan ook ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouders van jonge kinderen voorrang krijgen bij taallessen Nederlands. Maar we verwachten ook iets terug, want we moeten het samen doen. En ik vond die oproep wel heel mooi.
Ja, aan de andere kant, je gaat toch lekker zelf over wat je thuis spreekt of niet? Of je Nederlands wil spreken, of Spaans, of Engels, of Arabisch, of weet ik veel wat.
Nou ja, ik denk dat het wel mooi is dat die ouders die bewustwording krijgen. Mm-hmm. Weer bewustwording. Mm-hmm. Maar dat je daarmee wel eigenlijk je eigen kinderen benadeelt. Omdat je wil dat je kinderen gelijke kansen hebben. En ook de kans hebben om echt te groeien en met hun eigen dromen bezig te zijn. En als ze alleen maar bezig moeten zijn met hun taalachterstand inlopen, dan ontneem je daarmee je eigen kinderen de kans om echt mee te gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk zonde.
Wat was nu het voorstel van die opiniemaker om te gaan doen?
Nou, het was die wethouder, Hilbert Bredemeijer, die roept geloof ik ouders op. Hè? Zo van, spreek thuis Nederlands en leer je kinderen ook Nederlands. Dat is vooral de oproep.
Ja, klopt. En hij geeft daarbij ook aan dat de overheid een eerste stap zet door dus die ouders van die jonge kinderen voorrang te geven bij taallessen. Ja. Maar de oproep is eigenlijk ook, kom dan ook. Ja.
Meerte, zou je verder willen gaan? Zou je willen zeggen, thuis spreek je gewoon verplicht Nederlands?
Dat kun je thuis helemaal niet verplichten.
Snap wat ik bedoel? Dit zou natuurlijk, het zou natuurlijk fantastisch zijn als mensen die dat nu niet doen, thuis Nederlands gaan spreken met hun kinderen.
Ja, taal is gewoon wel heel belangrijk dat je dat beheerst. Ik denk ook op de arbeidsmarkt is dat gewoon heel belangrijk om aan een baan te komen in Nederland. Dus ik vind zeker dat een goed voorstel is om te zeggen, hey, die taalkursussen of zo, daar worden mensen voorrang gegeven die daar moeite mee hebben. Ja, of je dat thuis dan moet gaan zeggen, spreek niet die andere taal. Nee, je kunt ook tweetalig je kind opvoeden als je ook het Nederlands maar beheerst, denk ik.
BNR breekt.
Thomas van Zijl, altijd in foutloos Nederlands. Zometeen om 12 uur zaken doen in culturele sferen.
Zo is het, in de Hermitage in Amsterdam. Want de gast is de directeur van de Hermitage, ook directeur van de Nieuwe Kerk overigens, Annabel Beerny. En de Hermitage heeft al flink moeten snoeien in het medewerkersbestand om het hoofd boven water te houden. En nog is de financiële nood niet verdwenen. En nu is er dus echt een directe publiekscampagne die ervoor moet zorgen dat de begroting toch nog enigszins op orde raakt. Er is €1 miljoen nodig. En of dat ook nog enigszins bij elkaar te sprokkelen valt door het publiek aan te spreken, dat ga je zeker van haar horen. Het lobbypanel is er en we praten ook met de oud-directeur van de Triodos Bank. Die heeft na 24 jaar in het bankwezen een andere carrière als zakelijk mediator. Komen zijn ervaringen in de financiële sector hem nu dan nog van pas? En we beginnen zo meteen met de voorzitter van de kansspelautoriteit, want er is een eerste verwachting over 40 binnenlandse en buitenlandse bedrijven die de Nederlandse gokmarkt gaan betreden. Dat moet allemaal beter en anders worden gereguleerd. Er is volgens mij 6 jaar over gedebatteerd in Eerste en Tweede Kamer. Het zit er nu echt aan te komen. En waar die verwachting dan op gebaseerd is en wat uiteindelijk de gokker, want daar gaat het om, daarvan gaat merken, dat hoor je zo meteen ook in BNR-zaken doen.
Gaat vast ook over online gokken dan, hè? Denk
ja,
ik.
Zeker. Gaat met name om online gokken. En of je dat dan ook nog enigszins kunt... ik merk dat mijn stem het bijna gaat begeven. Ja. Ik neem een kopje thee nog.
Doe dat.
En dan ben ik er bijna
ik
klaar voor.
Ik ga me zorgen hoe kraskaart online werkt. Dat je dan met je muntjes op je scherm zegt.
Nou, als ik nog een minuut over heb, Iwan, dan ga ik jou uit de brand helpen.
Alright. Dankjewel, Thomas. Zometeen 12 uur zaken doen.
BNR breekt.
We gaan het nog even hebben over het minimumloon. In Brussel, daar hebben de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten een akkoord bereikt over een Europees minimumloon. De Portugese premier Costa, die nu voorzitter is, althans zijn land is voorzitter van de Europese Raad, die wil de lidstaten alle neuzen dezelfde kant op hebben. En dat moet gebeuren voor 1 juli. Dus hij heeft nog 2 maanden, want dan nemen de conservatieve Slovenen het voorzitterschap over. Klopt dat wat ik zeg? 2 maanden? Nee, 3 maanden denk ik. April, mei, juni. Ja, 3 maanden nog. Er is dus wat haast bij. Het minimumloon gaat dus omhoog. En wat de nieuwe regels betekenen voor Nederland is dat het stijgt naar 14 euro per uur. En nu is dat 10 euro per uur. Hilde, dat moeten ondernemers gaan betalen. Daar kan de VVD geen voorstander van zijn.
Ik weet niet wat de VVD ervan vindt, maar bij de JOVD zijn we er natuurlijk altijd voorstander van als de mensen eigenlijk weer meer geld overhouden in hun portemonnee. Mm-hmm. Alleen wij zouden dat liever zien door een lastenverlaging eigenlijk. Mm-hmm. Dus een hogere belastingvrije voet ook bijvoorbeeld, in plaats van dat het minimumloon wordt verhoogd.
Ja, geen voorstander dus. Meert er wel voorstander van een hoger minimumloon?
Ik ben hier niet zo heel erg in thuis, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik las ergens ook dat die Costa ook wel na de bankencrisis dat blijkbaar niet heel veel nadelige gevolgen had voor die bedrijven. Omdat mensen hebben weer meer te besteden, mensen geven meer uit. Dus ik vroeg me eigenlijk aan jou af, waarom zijn jullie er niet voorstander van, zeg maar? Van het hogere minimum.
Zo van, het kan niet zoveel kwaad eigenlijk.
Ja, waar zie jij de nadelen?
Nou ja, we zijn dus niet de grootste tegenstander. Hè? Eigenlijk, en natuurlijk door de lasten te verlagen, bereik je ergens natuurlijk een beetje hetzelfde. Want er wordt minder belasting betaald. Maar ik denk toch dat we wel echt serieus moeten onderzoeken wat het gaat betekenen voor die arbeidsmarkt. Want je wil natuurlijk niet dat grote bedrijven bijvoorbeeld weten dat op lange termijn het zo duur wordt dat ze heel veel gaan investeren in automatisering bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus we zijn toch wel wat bang ook dat er wat banen verloren zullen gaan.
Ja,
volgens mij viel dat dus. Ja, het is heel slecht dat ik dus de naam van het artikel nu niet bij me heb. Dat voelt een beetje flauw tegenover jou.
Ik heb gelezen, hoor.
Maar volgens mij schijnen die effecten dus minimaal te zijn op de arbeidsmarkt en schijnt het helemaal niet zo'n heel groot probleem te zijn. Ik las hier ook: Griekenland bewandelde onder druk van Europa de omgekeerde weg en kreeg alleen maar extra ellende. En dat die Costa dus blijkbaar heeft laten zien dat de economie er wel bij vaart als je het minimumloon verhoogt.
Het systeem werkt dus als volgt, dat er een dubbele drempel in zit, dat het minimaal 60% van het modale inkomen is en 50% van het gemiddelde loon. En dat komt dan dus uit voor Nederland op een minimumuurloon van 14 euro. Dat lijkt me in ieder geval goed nieuws voor de mensen die tegen dat loon werken. Je zit er heel blij mee zijn.
Kom maar op met het geld. Ja.
Ik moet zeggen trouwens, de VVD, herinner ik me ineens, die heeft natuurlijk in een verkiezingsprogramma wel aangegeven dat zij het minimumloon omhoog willen. Ja. Dus misschien is de VVD wel laaiend enthousiast, je weet het niet.
Nou ja, vorig uur was bij Diana Matroos was Ingrid Thijssen te gast van VNO-NCW. Zij zijn ook, geloof ik, voor een verhoging van het minimumloon. Dus dat was vroeger natuurlijk iets wat heel erg links was. Maar dat is nu eigenlijk heel erg bonton. Iedereen wil het eigenlijk wel, behalve die JOVD.
Ja, ik denk ook dat het te makkelijk is, hoor. Kijk, we zijn natuurlijk geen grote tegenstander. Alleen we zien dat gewoon op een andere manier.
Ja.
Maar dat is ook alleen maar goed, toch? Dat jullie een beetje kritisch kijken tegenover wat de VVD allemaal zegt. Dat je niet het hele partijprogramma hier staat op te dreunen.
We knikken niet blind mee. Nee.
Ja, alleen maar goed lijkt me.
Heel verstandig. We gaan even een rondje doen op de socials, kijken wat daar trending is. Het is lente en dat merkt Twitter ook. Bijen en vlinders zijn trending. Of zou er iets van een soort tuintelling zijn of zo? Nou ja, bijen en vlinders, oké. Hashtag notaris doet het goed, want het FD meldt vandaag dat starters nog snel een huis kopen voor 1 april. En dan gaat het vooral om starters die wat te besteden hebben, want nu kan je nog een huis van boven de 4 ton kopen als je onder de 35 jaar bent, zonder dat je overdrachtsbelasting betaalt. En na 1 april moet dat dus een huis zijn van onder de 4 ton. Nou kan ik geen huis van 4 ton kopen, maar sommige mensen wel. En in steden, als je bijvoorbeeld in Amsterdam een huis wil kopen, dan kom je al snel boven de 4 ton uit. En tot slot worden de socials overspoeld door Ab Osterhaus, die gisteren bij Op1 zat, samen met Ernst Kuipers. In tegenstelling tot de best wel optimistische Kuipers, denkt Osterhaus dat we pas aan het einde van de zomer moeten denken aan vrijheid. Einde van de zomer.
Schiet nou eens op met die vaccinaties.
Ik ben er helemaal klaar mee.
Einde van de zomer.
Het is wel een beetje tragisch.
Ja.
Ik wil het toch even met jullie hebben over het volgende. Op Twitter gaat het idee rond om een app te ontwikkelen die het weggooien van vaccins tegen moet gaan. Je zou dan nog last minute een prikje kunnen halen, bijvoorbeeld bij je huisarts of bij de GGD. En ik zag eigenlijk gisteravond en ook vandaag allerlei verhalen, ook van mensen die bijvoorbeeld in huisartsenpraktijken werken. Die zeggen van ja, we hebben wat over. Ik kan er eigenlijk niks mee. We moeten het wegprikken. Nou, dan bel ik maar een vriendin die misschien wel zou willen. Hoe is dit een goed idee? Hoe alles om verspilling tegen te gaan, lijkt me.
Ja, lijkt mij ook. Als het over is en anders weggegooid moet worden, ja, dan moet er iets voor bedacht worden, zodat het wel in mensen hun armen gespoten kan worden, lijkt me. Ja.
Zou je ervoor zijn, zo'n soort app? Of wordt het ook een beetje een chaos? Want krijg je dan degene die als eerste inschrijven, die krijgt hem dan of zo. En dan krijg je natuurlijk allerlei groepen die helemaal nog niet aan de beurt zijn, maar die wel zouden willen. En dat wordt ook een beetje een puinhoop.
Ik vind het eigenlijk wel een supergoed idee. Alleen ik denk wel dat we er dan op moeten letten. Omdat de meeste vaccinaties natuurlijk wel bestaan uit 2 prikken. Mm-hmm. Dan moeten we er wel iets op verzinnen dat het ook lukt, dat die tweede prik dan ook op tijd komt. Want ik las wel dat die, als je alleen de eerste prik hebt gehad, dan kan er nog een hoop fout gaan, om het maar even zo te zeggen.
Ja, je bent dan waarschijnlijk wel redelijk beschermd en je zal daar niet aan overlijden, of misschien zelfs niet op de IC komen, maar die tweede is dan toch nog wel belangrijk. Zou je jezelf aanmelden?
Ja, zeker weten.
Want dan moet je dus aan het einde van de dag, om 9 uur of om 8 uur of zo, aan het einde van de dag, dan stopt dat prikken. En dan kan je dus een pushbericht krijgen van, hallo, er is een vaccin beschikbaar bij de huisarts bij je om de buurt. Stap nu op je fiets en kom nu, dan kan je hem krijgen.
Kom maar op, ik zie op Twitter ook zoveel mensen die onder van die berichten. Ik zag gisteren ook een bericht van een twitteraar die een lege zaal, een lege vaccinzaal, zeg maar, twitterde. Mm-hmm. En dat ze dus nog vaccin over hadden. Ja. Nou, al die mensen daaronder, zeg nu waar ik moet zijn en ik kom er meteen naartoe. Ik denk dat de mensen daar heel erg bereid toe zijn.
Ja. En zou je dan zeggen, Hilde, laten we dan maar voorrang geven aan zwakkere mensen, of dat je zegt van nou, eigenlijk de volgende groep die aan de beurt was, die kunnen we dan als eerste doen, of wordt het wat jou betreft dan gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maalt? Een soort marktplaatsachtige gratis op te halen achtige dienst.
Nee, ik zou het knap vinden als we het zo kunnen ontwikkelen dat we alsnog een beetje de volgorde kunnen aanhouden. Maar ik denk dat het wel ingewikkeld wordt. Ook als je, het wordt een heel lang verhaal als ik alle mits en maren ga bespreken. Maar als je ook bijvoorbeeld kijkt van, nou, hebben die mensen al een oproep gehad en gaat dat dan ineens weer over? Mm-hmm. Dat soort zaken. Ik denk dat het echt heel goed is om er eerst wel echt goed over na te denken voordat we dit implementeren. Maar verspilling tegengaan vind ik altijd goed. Ik heb zelf ook die app om voedselverspilling tegen te gaan. Ik ben groot voorstander, dus ik denk dat we hier wel serieus naar moeten kijken.
Hoe werkt die app?
Dat is ideaal, Too Good To Go.
Oh, die, ja, ja, ja. Nou, ja. Ik geloof dat die makers zelfs al gevraagd zijn van, joh, zou je dat willen implementeren? Dat zou best natuurlijk wel grappig zijn.
Ja.
Heb je al eens wat gehaald?
Ja.
Ik nog niet, ik durf het niet zo goed. Want bij mijn DK-markt in de buurt, daar gaan ze dan omroepen door de hele winkel. Ding dong, er is iemand voor Too Good To Go. En dan sta je bij die balie, vind je het een beetje ongemakkelijk.
Oh nee, dat gebeurt toch alleen maar goed. Bij de Nee, ja, maar ik zie het ook niet als, hey, we hebben goedkoop eten. Maar je gaat gewoon voedselverspilling tegen. Want de spullen die je krijgt, ik ben er ook niet altijd groots fan van. Uh-huh. Maar je kunt er gewoon prima een maaltijd van maken. En je gaat voedselverspilling tegen. Dus.
Ja, en iedereen hoort gewoon te klappen voor je als ze je omroepen voor Too Good To Go. Het, toch? Staande ovatie.
Ik beloof het. Ik zal het in de komende dagen ergens gaan doen. Myrthe, jij zou er dus ook wel voorstander van zijn. En wat je al zei, dat is wel fascinerend. Aan de ene kant hoor je de verhalen van mensen die afspraken willen maken, maar die kunnen geen afspraken maken. Die hangen heel lang in de wacht ergens en verdwijnen in een zwart gat. En aan de andere kant zie je foto's van prikzalen waar niemand zit. Hoe kan dat?
Ja, en ik zag van gisteren ook nog een tweet van iemand, een beller bij de GGD, die zei dat hij de hele dag zonder telefoontjes zat.
Ja, dus dit gaat dus aan alle kanten
verkeerd. Volgens mij, en ik hoorde van hem ook, dat zette hij ergens in een Twitterdraadje, dat het er dus ook aan ligt dat die brieven met een soort eruit gestuurd worden, die uitnodigingen. Dus dat mensen ook in vlagen gaan bellen en dat het dan ineens heel druk is en vervolgens heeft niemand meer een uitnodiging, dus belt er niemand meer. Volgens mij zit daar het probleem.
Want je hoort ook heel veel verhalen van mensen die er juist helemaal niet doorheen komen, die uren in de wachtrij staan.
Ja, precies. Ja.
Wat een puinhoop. Nou, werk aan de winkel. En misschien dat die app Too Good To Go dan wat later kan. Eerst maar eens die basisrapporten krijgen. Dankjewel voor jullie aanwezigheid afgelopen uur bij BNR Breekt. Myrthe Westrik van scholieren.com en Hilde Wendel, voorzitter van de JOVD. En morgen, dan is het donderdag, dan ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials, op @BNR op Twitter, @BNR Nieuwsradio op Instagram en natuurlijk op BNR.nl. En ook later vandaag hoor je alles over dat debat wat er gaat komen met Ollongren en Jorritsma. Ik ben daar heel benieuwd naar. Misschien offer ik zelfs mijn middagdutje daar wel voor op. Zometeen zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.